Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor Groot Nieuwsradio. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Verder vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst is bestemd voor de vakantie Bijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen, voor mevrouw Eef de Haas in Dekkerswald te Groesbeek, voor mevrouw Sonja Hermsen de Jong, Eikelaan 17, de heer Van den Hatert, Nieuwedam 16 en de heer Van Eldek, wethouder van de Vierenstraat 7 in het ziekenhuis Rivierenland te Tiel, de heer Van Doren, Arnoldus Jacobstraat 26 in de Ronding te Tiel en voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wollefezen. De heer Van Wijk, Broekdijk 18, Kesteren is weer thuis. Danken mogen we met de heer en mevrouw de Rooij Jansen, Weijert 16, die vrijdag 8 juli 45 jaar getrouwd waren. En ook met de heer en mevrouw Vendelo van Doren, Aalsmeerstraat 6, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Wij attenderen u erop dat de morgendienst op de komende 3 zondagen om 9:30 zullen beginnen. Na votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 93, vers 1. De Heer regeert, de hoogste majesteit. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 93. De kerkenraad wens u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Jongstleden vrijdag is op de leeftijd van 61 jaar overleden de heer Rudolf Eduard Thijssen, Ruud Thijssen, gewoondhebbend Berkenstraat 18. Gelegenheid om te condoleren en afscheid te nemen is er aanstaande dinsdagavond van 7:30 tot 8:30 hier in het Baken naast de kerk. En de rouwdienst zal worden gehouden al hier in de kerk op woensdag 13 juli, beleven en welzijn, om 2:30 'smiddags. waarna aansluitend om ongeveer 3:15 de begrafenis zal plaats hebben op de gemeentelijke begraafplaats al hier. Wij willen de achterblijvende familie in onze voorbeden en in ons meeleven gedenken. In verband hiermee willen we zingen van Psalm 93, het 4e vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, vers 4. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen en wel van Psalm 81, de versen 1 en 12. Zingt nu blijd en moe, het mag toch op er wezen, een lofzang toe. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. 1 en 12 van Psalm 81. naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus, zingen we van Psalm 34. En daarvan de versen 6 en 7. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. En ook het 7e, hou dan uw tong in toom, dat ze nooit schandelijk spreek of smaal. 6 en 7 van Psalm 34. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, 10 woorden, 10 woordjes maar, die 10 geboden van u. Het is maar een klein rijtje. En toch, als we terugzien in ons leven van de afgelopen dagen, van de afgelopen week, hadden wij ze niet allemaal op een rijtje. Vergaten we misschien nog wel eens wat. En moeten we zeggen, we hebben gezondigd, we hebben overtreden, niet gedaan wat u van ons vroeg. En dat ligt bij ons zo voor de hand, zomaar voor het oprapen. Het zit ons in het bloed. En wat is het daarom goed om er telkens weer mee geconfronteerd te worden, wat u ook alweer van ons vroeg en wat u nog steeds van ons vraagt en wat u ons gebiedt in die 10 geboden en in de samenvatting van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, we bidden van u, vergeef ons onze zonden die uw hoogheid schonden, waardoor we u niet de eer gaven die u zo waard bent om te ontvangen, waardoor we u niet hebben groot gemaakt nadat het moest, maar we hebben u misschien wel naar beneden gehaald omdat we u vergaten of ontkenden omdat dat nu even beter uitkwam. Heere, we bidden u, vergeef ons onze zonden. Wil er niet op terugkomen, maar ze wegdoen. En laat ons door uw woord en geest geleid toch weer opnieuw beginnen. Tot eer van u. Dat we u wel groot maken. En niet maar onze eigen gang gaan en onze eigen gedachten volgen. Zoals een Jona dat ook deed. Heren, we danken u dat u ons, ondanks onszelf, toch weer op tijd komen naar uw huis. Of thuis bij de kerkradio naar deze dienst laat luisteren. We danken u dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft, op zondag zelfs 2 keer, om samen te komen als gemeente die elkaar niet hebben uitgezocht, maar aan elkaar zijn gegeven, geschonken. Wat een voorrecht. En we bidden van u, wilt u ons door uw woord leiden en wijden in die grazige weide die u gereed hebt gemaakt. En leer het ons van u alleen te verwachten. Zegen ons zo in ons zingen en in ons orgelspel. In het geven van onze gaven, in het zijn van koster. Zegen ons in luisteren en in spreken. En dat alles uitloopt op de eer van uw naam. En dat we oog hebben voor uw trouw en uw genade. Laat ons die groot maken. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van vanmorgen wordt gevormd door het laatste hoofdstuk uit het boek van de profeet Jona, Jona 4. In Jona 3 werd Jona erbij herhaling op uitgestuurd om opnieuw naar Nineveh te gaan. En hij predikt dan de ondergang van Nineveh, nog 40 dagen, tenzij dat men zich bekeert. En dat gebeurde. En daarop laat de Heere dan de ondergang van Nineveh niet doorgaan. En dan vervolgt hoofdstuk 4, dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voorgeweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen: het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona: bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En Jona zei: terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere: u ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineve niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Tot zover onze schriftlezing uit Jona 4. Wij staan stil bij de laatste woorden uit het boekje Jona, Jona 4 vers 11. Maar de Heere God zegt: zou ik dan die grote stad Nineve niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we uit de laatste psalm, psalm 150, de versen 1 en 3, waar de oproep staat: looft God, looft zijn naam alom. Dus niet alleen op die plaatsen waar het ons wel uitkomt, maar ook in Nineve. Psalm 150, het eerste en het derde: looft God naar zijn hoog bevel. 1 en 3 van psalm 150. Gemeente des Heren, er bestaat een lied en dat zingt erover dat God het eerste woord heeft. Gezang 1 uit het liedboek. En dat klopt ook. Dat eerste woord van God, daar kom je tegen in de Bijbel. Voor het eerst heeft God het woord genomen, voor zover dat opgeschreven staat. En dan zegt hij, er zij licht. En dat licht, dat wordt dan sprekend tevoorschijn geroepen. Dat is een van de Bijbel. Nou, en zo vond heel de schepping plaats. Genesis 1, daar kun je het allemaal nalezen. God heeft het eerste woord. Maar durf je nou ook te zeggen, en niet alleen te zeggen, maar ook te belijden dat je daarvoor gaat, dat God het laatste woord heeft? En ja, misschien begrijp je wat ik daarmee bedoel. De kinderen hebben misschien wel eens ruzie. Een vriendje, een vriendinnetje, broertje, zusje. Niet op de vuist hoor, maar met woorden bedoel ik, hè. Kun je ook zo lekker elkaar pesten. Wel eens, niet eens, wel eens, niet eens. En dan kun je een hele dag volhouden, als het moet. En dan wil je allebei eigenlijk graag het laatste woord hebben. He, alsof je dan gewonnen hebt. Heel lang kun je het volhouden. En niet alleen kinderen hoor. We zijn allemaal jong geweest. En ook ouderen kunnen daar een handje van hebben. Een mondje vol van hebben. Mensen, grote mensen, kleine mensen, hebben graag het laatste woord. Je kunt dat bijvoorbeeld heel duidelijk ook merken aan iemand als Jona. Jona wil graag het laatste woord hebben. En we hebben Jona gevolgd. We weten wie Jona was uit de preken van de laatste week. We hebben het al eerder gezegd. Jona, dat was een vreemde vogel. Zijn naam betekende ook duif. Ja, en hij was erop uitgestuurd om een boodschap, een bericht van de Heere God te brengen naar de grote stad Nineveh. Omdat daar zoveel zondige mensen woonden. En daarom had God een heel vreselijk plan voor deze mensen klaar liggen. Omkeren die stad. Weg met Nineveh. Alles gelijk maken met de grond. Maar wat hebben we gezien? Dat Jona dan helemaal de koers en helemaal de kluts kwijt is. Want in plaats van dat hij rechtsaf gaat naar Nineveh, gaat hij linksaf naar de haven. En probeert hij op een boot te stappen in de richting van Tarsis. Dat moet je zoeken in de richting van Spanje. En eigenlijk zegt Jona, ik weet het beter. Ik wil het laatste woord en dat is niet Gods woord. Ik ga niet preken tegen Nineveh. Jona die zei nee. En dan zorgt de Heere God voor die grote storm. En dan wordt Jona overboord gejonast door die andere mensen op dat schip. Hup, weg met zo'n wegloper. Iemand die zorgt voor zoveel stormgeraas. Maar God vangt Jona dan toch weer op. Met een grote vis wordt hij in 3 dagen weer teruggebracht en op het strand uitgespuugd. En in die tijd, we stonden erbij stil, heeft Jona gebeden uit die vis vandaan. En eigenlijk ook erkent dat hij toch maar een rare snuiter was door links te gaan, terwijl God rechtsaf had gezegd naar Nineveh, jij Jona. En in hoofdstuk 3, daar mocht Jona opnieuw beginnen. Ik had hem niet meer gemoeten. Zo'n werknemer, zo iemand in dienst, die zo averechts verkeerd bezig is en precies de verkeerde kant uitgaat. Zo'n wegloper, zo'n deserteur. Maar God gaat door met deze Jona. Hij moet rechtsaf naar Nineveh. En dan gaat hij het ze aanzeggen. Nog 40 dagen. En dan is het klaar met jullie. Afgelopen. Eén grote puinhoop zal dan deze stad zijn. En dan lees ik in de Bijbel dat de mensen die dat horen daarvan schrikken. En dat ze berouw krijgen. Verdriet over hun bezig zijn, hun doen, hun laten, hun zeggen, hun zwijgen. En ze keren zich tot God. Ze bekeren zich. Ze weten, zo kunnen we niet verder in dit spoor, op deze weg. En dan lees je ook in het slot van hoofdstuk 3, dat de Heere God het niet doet, Nineveh, omkeren. Omdat ze gehoord hebben naar de prediking van Jona, en omdat ze gehoorzaamd hebben, de koning in kluis, die was er ook bij, en het vee werd erbij betrokken. De prediking van Jona was een middel in de hand van God om Nineveh weer terug te brengen. En dan denk ik wel eens bij mezelf, wat zou het dan mooi geweest zijn als na Jona 3, een punt had, ja die staat er ook bij Jona 3, maar dat dan het boekje uit was geweest. Klaar. Amen. Afgelopen. He, dan was iedereen tevreden geweest. Nou ja. Dan waren die zeelui uit hoofdstuk 1, die waren tevreden geweest. Want ja, het was toch allemaal weer terechtgekomen met Jona die ze overboord gegooid hadden. En de mensen in Nineveh, die waren blij geweest, tevreden. Die hadden de preek van Jona begrepen en hadden gedaan wat hij zei, waartoe hij opriep. Ze waren de Heere God gaan zoeken. En ik denk dat de Heere God ook blij is, dankbaar met mensen die zich weer wenden tot hem en niet langer hun eigen wegen gaan. Iedereen blij dan. Als er een punt gestaan had naar hoofdstuk 3, dan was er een happy end geweest in de profetie van Jona. Een blij einde. En God had er berouw van, verdriet over wat hij over Jona had gezegd. Hij deed het niet. Uit. God heeft het laatste woord. Ja, en we lazen toch vanmorgen hoofdstuk 4 uit Jona. Er kwam na hoofdstuk 3 geen amen. Het ging nog even door. Waarom? Wel omdat Jona het laatste woord wil. En hij eigenlijk God niet het laatste woord gunt. En dat is zo vreselijk jammer. Als je dat de Heere God niet gunt, hè, in je leven. Dat hij het eerste woord heeft en het laatste woord. En het hoogste woord en het diepste woord. En als hij niet altijd aan het woord mag komen in je leven. Maar je praat er maar wat tegen in of je denkt je... Het eigene ervan. Jona wil het laatste woord. Hij heeft dan wel de verwoesting van Nineveh gepreekt. Maar nou zegt de Heere God dat het niet doorgaat. Heeft hij hen de les moeten lezen? Hij is naar rechts gestuurd. Richting Nineveh vanuit Israël gezien. Hij was eerst links gegaan. En toch weer rechts uitgekomen. Gaat het niet door? De Heere God doet het niet. Dat is nou ook wat. En toch, hè, wil Jona het laatste woord. Want hij houdt ergens een stille hoop. Waarom ik dat weet? Nou, hij begint eerst met gebalde vuisten tegen de Heere God te praten. Dacht ik het niet, zegt hij tegen God. Dacht ik het niet dat u wel genadig zou zijn? Ik ken u wel hoor. Dacht ik het niet dat u toch wel uw hand over uw hart zou strijken? Jona is verdrietig en boos tegelijk. dat God toch goed is voor mensen die hem willen volgen. Die zich tot hem wenden, hoewel ze slecht waren en averechts en een goddeloos leven hadden geleid. Als ik hoofdstuk 4 lees, dan moet ik eigenlijk continu met mijn hoofd schudden. En dan denk ik, Jona, Jona, heb je nou niks geleerd? Kijk nou toch eens in de spiegel, man. Kijk nou eens naar jezelf. Wordt jou geen spiegel voorgehouden? Want de Heere God is je dwars door een storm heen. En dwars door het opgehapt zijn door een grote vis heen. Toch genadig geweest. Jou hoogst persoonlijk genadig geweest. Hij heeft je niet laten vergaan. Niet laten sterven. Jona, ondankbaar mens. Jona gaat zelfs nog een stap verder. Hij durft zelfs tegen de Heere God te zeggen, was ik er maar nooit geweest. Was ik maar dood. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Zo boos is Jona. En hij zegt dat ook openlijk tegen de Heere God. Maar tegelijkertijd, hè, tegelijkertijd, ik blijf met mijn hoofd schudden, merk ik dat Jona het laatste woord wil. Want Jona die geeft de moed niet op. Jona die wacht op dag nummer 41. Wat er na die 40ste dag zou gebeuren. Zo heeft hij moeten preken. Zo is hij Nineveh rondgegaan. Jona die heeft een mooi plekje uitgezocht op een helling. Waarop hij het uitzicht heeft op Nineveh. Hij heeft plaatsgenomen op een soort tribune met een afdakje erboven. Dat is levensgevaarlijk, weten we sinds deze week het ongeluk bij FC Twente. En daarom komt God hem alweer tegemoet en die laat een wonderboom opgroeien. Zodat Jona heerlijk in de schaduw kan blijven zitten. Dat heeft Jona wel verdiend na zo'n stuk werk 40 dagen door die stad heen te trekken. En je ziet Jona zitten van nog 40 nachtjes slapen, nog 38, nog 3, nog 2. Hij zit goed, hij zit eerste rang. Een schitterend overzicht heeft hij. Alleen, de Heere God die neemt wel heel gauw die boom weer weg. Door een heel simpele worm die aan die boom knaagt, aan de wortel. Zodat die boom binnen de kortste keren sterft. En dan is Jona weer helemaal uit zijn doen. Opnieuw, dat oude liedje komt boven, laat me toch sterven. Is die boom me niet gegund? Heb ik die boom dan niet verdiend? Opnieuw is Jona boos, gekrenkt, geraakt. En hij roept dat ook uit aan God. Hij is razend. Jona wil het laatste woord en dat wil hij ook aan God laten horen. Dat laat hij merken aan Gods adres. Niet God heeft het laatste woord. Nee, Jona. En hij zegt het. Het is heel terecht dat ik boos ben. En dan vraagt de Heere God 2 keer naar. Is het nou terecht, Jona, dat je zo razend bent, zo toornig bent? Ja, zegt Jona. Dat is terecht. Dat is helemaal op zijn plek. Maar dan moet je eens opletten. Als Jona zijn klacht heeft laat horen, bij herhaling, steeds het laatste woord heeft willen hebben. En zeg maar gerust, dat heeft hij de Heere God voor de voeten geworpen. Zonder pardon, zonder genade en zonder oog te hebben voor Gods genade. Dan toch neemt God het woord opnieuw. Hij is niet uitgesproken met Jona, maar hij laat merken, Jona, ik heb het laatste woord. Zul je dat nooit vergeten? Wie we ook zijn. Hoe we misschien ook tegenspartelen en tegensputteren. Onze gedachten zijn loop laten gaan. Het laatste woord is en blijft aan God. En dat is maar goed ook. Wat verbeelden we ons anders wel niet? Dat wij op de troon zitten. Dat wij de dienst uitmaken. Ja, we verbeelden ons heel vaak dat wij heel wat in te brengen hebben. Dat we van alles en nog wat mogen tegenwerpen en aandragen. Maar hebben we wel eens goed en eerbiedig naar God geluisterd? Wat hem nou heeft bewogen om Nineveh te sparen? Om Nineveh niet te gronden te richten? Jona, die zit daar te mopperen, omdat die wonderboom, die had Jona gespaard willen zien. Dan had hij nog een dag of wat, een week of wat heerlijk in de schaduw kunnen zitten. En daarna als ramptoerist daar aanwezig kunnen zijn. Ha! Nineveh is omgekeerd. Maar God zegt, mag ik Nineveh, de Ninevieten als een inwoner niet sparen? Die grote stad waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun linker en hun rechterhand niet weten. En ook al dat vee erbij. Jona die zag liever dat ene wonderboompje gespaard dan al die mensen. En er worden er maar 120.000 genoemd. Jona die doet net alsof hij naar een prachtig vuurwerk kan gaan zitten kijken. Waar de spetters vanaf vliegen en de knallen klinken. Vreemde vogel ben je, Jona. Ben jij nu een profeet van God? Die de mensen de waarheid moet zeggen? Jawel. Maar ook merk dat God genadig is. En dat is net zo goed. Waarheid. God heeft het laatste woord. Het eerste. Het hoogste. Het diepste. Laat hem dan ook aan het woord. En spreek hem niet tegen. Val hem niet in de reden. En laat de Heere God vooral ook uitspreken. Dan zul je het ontdekken. Wat een heerlijk God we hebben, die inderdaad genadig is, barmhartig, langmoedig, groot van goedheid. Dan moet je eens lezen wat er staat. Wat Gods laatste woord in het boekje Jona is, dat hij zegt als argument dat er meer dan 120.000 mensen zijn. Hoe dat is 10 keer zoveel als Ochten. Een Kester erbij en op Heusden. Een IJzendoorn. Een Dodewaard. 120.000. Ja, wacht even. Er staat nog iets achter die het verschil niet weten. Tussen hun linkerhand en hun rechterhand. Ik ben blij dat er heel veel kinderen in de kerk zitten vanmorgen. Jongens, steek je linkerhand eens op. En nou je rechter. En nou weer je rechter. Ja, moest je even nadenken, hè? Ja. Ik ben blij dat jullie het weten. Want weet je, in deze tekst gaat het over heel jonge mensen. 120.000 mensen die nog niet weten wat links of rechts is. Nou, hoe oud ben je dan? Jaar of 5? Of weet je het dan al? Dat is knap hoor. 120.000 kinderen. Daar gaat het hier over. Gespaard. God heeft Nineveh niet op zijn kop gezet. Niet omgebracht. Omdat hij oog had. Hart had. Voor 120.000 kleine kinderen alleen al. Dat wil eigenlijk zeggen, God spaart Nineveh ook met het oog op haar toekomst. Want het is te hopen dat die kinderen ook weer kinderen krijgen. En dat ze dan dit geweldige, van dat God het niet deed waar hij wel van had laten preken en laten spreken, dat Nineveh zou worden omgekeerd. Maar dat hij genadig was omdat men zich tot God wende. Is niet geweldig dat God alleen vanwege de kleintjes al Nineveh spaart? Is niet geweldig dat de Heere God jou niet over het hoofd ziet, maar je telt mee bij hem. Dat zegt ook iets geweldigs voor ons als ouders en ouderen. Wat een geweldige verantwoordelijkheid we dan ook hebben. Om onze kinderen niet alleen aan te leren wat hun linkerhandje en hun rechterhand is. En een goede hand die ze moeten geven als iemand anders ook een hand uitsteekt. Om iemand een hand te geven. Maar nog veel meer de verantwoordelijkheid die op ons rust. Om ze dat heerlijke bij te brengen dat ze een God hebben die genadig is om Jezus wil. In de dagen van de Heer Jezus lag dat lastig. En we weten dat uit die bekende geschiedenis. Dat de discipelen de kleine kinderen bij Jezus weg wilden houden. Die zijn alleen maar lastig. Die krioelen rond en die kletsen er doorheen. Nee, zegt Jezus, laat de kinderen tot mij komen. En hou ze niet tegen, verhinder ze niet. Want voor hun is het koninkrijk van God. Ook Jezus heeft oog voor die kleintjes, voor je kinderen. Maar nogmaals, dat benadrukt wel voor ons als ouderen en ouders onze geweldige taak om ze erbij te houden, om ze erbij te brengen, om ze de les te leren van het koninkrijk van God. En dat we ze ook bijbrengen, joh, God heeft het laatste woord, het hoogste woord. Net zoals hij het eerste woord heeft. Dat moet je kinderen leren. Daarin voorgaan. En juist in hun jonge leven is het zo uiterst belangrijk om ze dat mee te geven. En besef één ding, van de straat zullen ze dat niet leren, ben ik bang. Van de straat leerde Nineveh ook van allerhande gekkigheid en goddeloosheid. En daarom als ouder heb ik een taak als God zoveel aandacht geeft voor die 120.000 kleintjes die het verschil tussen links en rechts niet wisten, dat hij daarom de stad niet omkeert. God denkt aan de toekomst. Ach, je weet net dat kinderen grootbrengen, dat valt niet mee. Ja, omdat ze het verschil niet weten tussen links en rechts. Maar besef je nu dat Jona daar zelf ook last van had? En dat was een grote vent. Die was volwassen. Dat was een profeet. Maar hij wist het verschil tussen links en rechts niet. De Heere God zei, je moet rechts. Naar Nineveh. In het verre Babel. Nee, zei Jona, ik ga links. Ik ga naar Tarsis. Eigenwijs. Als je het verschil niet weet tussen links en rechts. Als ouder zijnde. Hoe kun je dan je kind daarin voorgaan. Om ze het verschil tussen links en rechts bij te brengen. Ook op godsdienstig gebied. Als je het zelf niet weet. Niet beleeft. Daarin niet voorgaat. Jona. Je wilde het laatste woord, hè. En links en rechts weet je nog niet elkaar te houden. Jona, hij was niet beter in feite dan al die mensen uit Nineveh aan wie hij de preek moest brengen. Dat ze zich moesten omkeren naar God toe. Jona werd als enkeling gered om in dienst van God bezig te zijn. En nou zegt God in zijn laatste woorden, het boekje Nineveh, omwille van die kinderen heb ik hen gered, eruit geholpen. God heeft het laatste woord. En niet ik, niet Jona, of wie dan ook maar, maakt de dienst uit. Want ik, of Jona, wij kunnen de mensen, ons nageslacht, geen toekomst geven. Jona die zegt van, laat mij maar doodgaan. Ja, Jona, dat is jouw toekomst, daar kies jij dan voor. In je eigen wijsheid. Maar God laat zien, ik heb een andere toekomst. En die gun ik en die geef ik je ook graag. En dat is het leven. Werkelijk leven. Dat niet pas voor later is, voor na onze dood. Maar dat je nu al mag beleven. Hunner is het koninkrijk van God. God heeft geen lust in onze dood. Maar daarin dat we ons bekeren en leven door naar hem te luisteren. Ik ben echt blij, ik ben echt dankbaar dat God het laatste woord heeft. En dat hij ook het laatste woord wil hebben, niet pas op het eind hoor. Maar elke dag weer het laatste woord wil hebben. Ook in mijn leven en dat van jou en van u. Zodat de toekomst is. Zijn toekomst. Leven in eeuwigheid. Jona die gunde dat een ander niet. Jona die kon dat niet. Jona die dacht alleen maar aan zijn eigen hachje. Aan het hier en nu. Aan de dingen die nu stonden te gebeuren. En verder keek hij niet. Ik las ergens een heel sterke uitspraak. Die kun je ook heel goed hiermee in verband brengen. En daar werd gezegd, wie niet naast de verloren zoon kan zitten, die kan ook niet zitten in het huis van de vader. Als je genade niet gunt naar een ander toe, zoals God die gunt. En het is God menens hoor. Het is God echt menens. Als je dat een ander niet gunt, ja wat doe je er dan zelf? Wat ben je daarop uit? God gunt in zijn genade, jong en oud, zijn toekomst. Die hebben we niet verdiend door hard te lopen of zacht te lopen. Daar hebben we het echt niet naar gemaakt. Die komt ons echt niet toe van zo de premie binnen. Nee, God zorgde daarvoor dat ondanks mij, ondanks ons, er toch toekomst is. Geloof het maar. Geloof hem maar. Die God die zich in liefde neerbuigt. En in Jezus Christus zijn Zoon, onze Here en Heiland. Die ik niet kan missen. Want ik heb hem en zijn verdiensten zo nodig. Die zich in hem zo ver heeft neergebogen naar ons toe. Destijds tegen Nineveh werd er gezegd, nog 40 dagen. Ja, ik weet het niet, hoe lang het bij ons nog duurt. Hoe lang we nog de tijd krijgen. Daarom denk ik dat het goed is tegen ons om te zeggen, wacht niet te lang. Nee, dat is nog verkeerd gezegd. Wacht niet! Stel niet uit! Wie zoekt, die vindt. Ook al weet je het verschil nog niet tussen links en rechts. Maar weet je wel. Dan weet je dat wel en hou je je toch dom. Ben je eigenwijs. Ga je eigen gang. Ja, dan kies je als verdwaasde. In plaats van voor het leven, de toekomst die God geeft voor de dood. En dat heeft God nooit gewild. Dan is het je eigen schuld. Dan is het je eigen dwaasheid. Er is toekomst. Er is hoop. Er is leven. Bij God alleen. Bij hem kun je verder. Met hem kun je verder. Voor altijd. En eeuwig. En zonder hem ben ik nergens. Hem het laatste woord. Van kleins af aan heeft God het beste met je voor. En het beste voor je. Ga dat eens na. Wie heeft in jou, in mijn, in uw leven echt elk moment het voor het zeggen, het laatste woord. En geeft dat toekomst? Of niet? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 8, de verse 1 en 2. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard al omgeprezen? Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. 1 en 2 van Psalm 8. Wij gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, u bent niet als de afgoden die weliswaar een mond hebben, maar niet van zich laten horen, niets van zich laten horen, stom zijn, geen woord uitbrengen. Kunnen ze ook niet, want ze zijn door mensenhanden gevormd, geboetseerd, gekleid, uitgehouwen, uit steen of uitgesneden, uit hout. Al die afgoden, wat stellen ze voor? Ijdel worden ze genoemd, leeg in de Bijbel. U bent de God die spreekt, die aan het woord wil komen, die het hoogste woord voert, het eerste woord heeft en ook het laatste woord wil hebben. Nu we stilgestaan hebben bij het boek Jona, werden we oog in oog gezet met iemand die het verschil niet wist tussen links en rechts, goed en kwaad, maar zo zijn eigen gedachten had daarover en zijn eigen gang ging daarin. Weliswaar uw stem hoorde en ook hoorde wat u tegen hem zei en hem opdroeg, maar toch eigenwijs was en eigen wegen koos. Wat lijkt hij op ons? Of we nu jong zijn of oud, wat werd ons een spiegel voorgehouden? Heere, vergeef het ons dat wij zo vaak geloven op de manier van mijn woord boven het zijne. En ik heb zo mijn gedachten en ik ga mijn eigen gang. Dat kan niet goed zijn. Dat komt niet goed uit, dat is niet tot eer van u. U hebt het eerste woord. En u hebt ook het laatste woord, het beste woord. Dat hebt u ook getoond in het woord dat vlees geworden is, de Heer Jezus Christus. Die oog en hart had voor mensen in nood, in zonde, in schuld. Ze jong waren of oud, allen wilde hij hen betrekken bij uw koninkrijk, het beste wat u weg te geven hebt. Heren, we danken u voor uw trouw en dat uw zorg en uw liefde uitgaat. Niet naar mensen van het beste soort, maar naar zondaren, naar zondaressen. We danken u, Heere God, dat u kinderen niet over het hoofd ziet, maar ook hen al wil betrekken met de zaken van u en van uw koninkrijk. En we danken u dat u ons als ouderen, als ouders, als grootouders daarbij inschakelt om hen wegwijs te maken. Zodat het verschil tussen wat tot eer van u is en wat van u afhoudt, leren zien en beamen. Opdat ze ook zo zelf hun voetstapjes zetten in het spoor dat de Heer Jezus Christus getrokken heeft. Heren, we danken u dat u het bent die ons niet zat is. Ondanks wie wij zijn en wat we deden en dachten, maar ons telkens weer tot de orde roept, tot de orde van uw koninkrijk. En laat u dan ook maar het laatste woord hebben. En ook al die woorden ertussenin, dan komt het goed, tot eer van u. Heren, we bidden u voor de familie Thijssen, die in rouw gedompeld is. Nu hun man, een vader, een opa, een broer, een zwager, kwam te overlijden. Geef, Heere God, dat ze uw troost mogen ervaren. En dat u een God bent die draagt en die ondersteunt. In deze dagen, in het bijzonder, van afscheid nemen en straks van de dag van begraven en begrafenis en de rouwdienst. Maar ook daarna, als de leegte op zoveel wijze wordt gevoeld en ervaren, laat ook hen dan maar merken dat u die God bent die uw woord laat spreken, ons tot troost en tot bemoediging, zodat we verder kunnen. Heere, draag zo allen die langer of korter tijd geleden met verdriet en met rouw te maken kregen. U bent het toch die tranen droogt. U bent het toch die in uw geest de andere trooster is, die ons wil wijzen op hem die de dood heeft overwonnen en het leven aan het licht heeft gebracht. U bent het toch die voor jong en oud, voor groot en klein, een God wil zijn die niet loslaat wat u beloofd hebt en begonnen bent. En leer ons daarop te bouwen en te vertrouwen. Geef ons dat geloof en vernieuw het ook, van dag tot dag. We bidden u voor de zieken in de ziekenhuizen en diverse zorginstellingen. We denken aan meneer Van der Hatert, aan Sonja Hermsen, aan meneer Van Eldik en mevrouw Keuken in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. Geef hen allen wat ze nodig hebben. En wil de kennis, de kunde van de doktoren zegenen. De middelen die worden aangewend gebruiken tot hun beterschap. We danken u dat meneer Van Wijk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En geef ook hem verdere beterschap. Dat hij ook weer zijn gang kan gaan in zijn dagelijks werk, maar ook in zijn vrije tijd. Ik wil gedenken meneer Van Doorn en Dirk van Inge, mevrouw Jansen en Eef de Haas. Geef Heere God dat zij in de verschillende huizen en instellingen mogen merken dat u het hoogste woord hebt, het laatste en het eerste. En dat al onze woorden dat mogen beamen. En dat we zo mogen ontdekken dat u woord houdt. En gehouden hebt ook in Jezus Christus. En houden zult in der eeuwigheid. Heere, we mogen ook onze dank voor u neerleggen en uitspreken met de familie de Roy Jansen, die afgelopen vrijdag mochten stilstaan bij hun 45-jarig huwelijksjubileum. En gisteren meneer en mevrouw Venderlo van Doorn, die 40 jaar trouw mochten beleven. Laat hun trouw getekend zijn door uw trouw en door uw liefde. Dan kunnen ze ook verder de toekomst in. Ook al kan het wel eens moeilijk zijn wanneer vanwege gezondheid meneer en mevrouw de Roy gescheiden zijn. Geef Heere God dat ze toch mogen merken in hun liefde, in hun trouw voor elkaar, voor u, dat u hen draagt. Ook in alle moeite en zorgen. We willen u bidden voor allen die op vakantie zijn gegaan. Geef hen te recreëren voor uw aangezicht. En dat we ook beleiders zijn die in onze vrije tijd het blijven zeggen en zingen dat u het hoogste woord hebt. Ook als wij vakantie hebben, dan leggen we dat niet zomaar opzij. Maar dragen we uit tot eer van u. Wil gedenken de Stichting Groot Nieuws Radio, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Laat ook door middel van hun uitzendingen kenbaar mogen worden in woorden en in zang, dat u die God bent die het waard is om geloofd te worden op uw woord. En laat ons daarom ook dat woord mogen uitdragen via de ether, maar ook ieder persoonlijk tot eer van u. Wil ons horen, o God, onverdiend, enkel uit genade bidden we het van u, omdat niet wij, maar u het hoogste, het dagelijks en het laatste woord hebt. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere heeft een blijmoedig gever lief. We zingen ook daarna, en wel van Psalm 147, de versen 6 en 7. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels van uw poorten sterken. 6 en 7 van Psalm 147. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.